Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Radio Kamataru en alweer de 12e quarantaine-tape. Zolang er geen eredivisie voetbal is, praten we wekelijks met een speciale gast over SC Heerenveen. Alles kan en mag, zolang het maar over de mooiste club van het Ierde gaat. Hielke Biemond is er aan het bijkomen van de belacties van afgelopen week, dus ik neem het stokje weer even van hem over. Mijn naam is Marcel Koppers en naast mij zitten de Günther Netzer en Gerhard Delling van Radio Kamataru, Redmond Wijnsma en Frank Benen.
Wie ben ik dan?
Ja en hoe kom jij hier zo bij?
Ja.
Dat zei je vorige week, toch? Dat Redmond Günther was als hij in Duitsland was geboren.
Ja, nee, dat zeker. Ja, dat zeker, ja.
Dus en toen heb ik even gezocht naar Günther Netzer, want Günther Netzer is voor mij de bekendste Günther in Duitsland en voetbal-Duitser.
Ja.
En Gerhard Delling is een bekende presentator in Duitsland schijnbaar. Ik ken hem niet, maar... Dat zou jij dan zijn, Frank.
Oké.
Ja, Gerhard Delling. Ga ik even opzoeken.
Ja, die gaan we googlen.
Daar komen we later even op terug, wat hij precies doet. De lokale Dieterbol of zo.
Ja, een soort Rudy Karel.
Ja, leuk.
Goed, verder alles goed, heren?
Ja,
zeker.
Hartstikke gezond. Dus.
Goeie Pinkster gaat mooi weer. Man, wat doen we nog meer?
Ja, het leven is goed. Hè? Ja. We mogen weer op terrasjes zitten. Hebben jullie op terras gezeten?
In juno, hè? Nee, ik heb nog niet op het terras gezeten. Ik ben vanmiddag geweest fietsen.
Oké. Goed. Ja. Dat is beter. Dat is ook beter.
Ik fietste wel langs de terrasjes, inderdaad. Dat zag in ieder geval weer goed uit. Dat de mensen
mooi,
op het
mooi.
Terras zaten.
Ja. Ja, goed, dan gaan wij door naar onze gast van deze week. Eerst hadden we met Filip Bednarek een Pool in Nederland te gast. Toen volgde Arek Radomski een Pool in Polen. En nu hebben we een Nederlander in Polen te gast. Pelle van Amersfoort.
Ja.
Hey.
Ja. Een Nederlander in Polen, ja, nu. Dus
ja.
Dat zie je ook niet heel vaak, eigenlijk.
Nee. Kan je een beetje metselen?
Nee, dat is wel lastig, hoor. Maar het gaat hartstikke goed hier. En, ik heb het naar mijn zin. We gaan het zien hoe het allemaal gaat lopen.
Ja. Hoe lang zit je er nu?
Ik zit er nu nog geen jaar. 9 maanden, denk ik, nu. En het gaat goed. We staan nu momenteel 5e. Afgelopen weekend zijn we natuurlijk net begonnen weer naar de coronacrisis. Helaas 1-0 verloren. Waar we wel van balen. Maar we staan er nog steeds goed voor. We staan 5e met de nummer 1, Legia Warschau. Die staat al 9 punten los. Dus dat wordt wel lastig. Maar op de nummer 2, die staat op 5 puntjes van ons. 6 punten.
Okay.
Dus dat is zeker nog te halen. En dat is ook wel ons doel. En we zitten nog in de halve finale beker. Dus...
Zijn jullie zeg maar een soort FC Utrecht van Polen, zoiets?
Ja, zo kun je het wel zien. Ja.
Ja? Ja, ook qua niveau? Of?
Ja, ik vind dat altijd moeilijk te vergelijken. Ik zeg altijd van, wij zouden ook kunnen winnen en verliezen. Wij zijn fysiek wel wat sterker, denk ik, als de Nederlandse competitie. Maar voetballend gezien is het wel wat minder. Dus dan denk ik van, op welk vlak moet je dan vergelijken? Want wij zijn heel erg van het inzakken en spelen op de counter. Dus kom je heel veel best wel in duels en in fysieke kwaliteiten. Maar voetballend gezien zouden we dat niet winnen, zeg maar. Dus dan is het moeilijk om te zeggen, zouden we winnen van Utrecht. Dus dat is heel anders.
Okay.
En op wat vlak is het daar minder dan? Is dat technisch, tactisch, beide?
Ja, tactisch. Ik denk ook dat qua voetballende spelers wel wat minder zijn in Polen. De jeugdopleidingen in Nederland staan natuurlijk bekend om het voetballende niveau en daar word je ook voor opgeleid. En dat merk je wel, dat hier wat achterloopt. En waar het aan ligt, ik denk dat de Nederlandse competitie daar gewoon uitstekend in is qua voetballen. Ja, ik zeg altijd, in Nederland was het altijd van een wedstrijd goed voetballen en verliezen, hebben we het alsnog leuk gedaan. Zo dat gevoel had ik altijd in Nederland.
Ja.
En hier is dat eigenlijk andersom. Het liefst voetballen we niet en winnen we met 1-0. Dus het gaat hier meer om punten en om resultaat, dan dat het gaat om even leuk voetbal en we hebben leuk meegedaan, maar niet de punten. Ja, dat is dus wel echt wat ik heb meegemaakt, een wereld van verschil met Nederland.
Ligt dat je?
Ja, ik moet zeggen dat ik wel echt een winnaar ben, dus ik kan heel slecht tegen mijn vlies. Ook met spelletjes, kleine spelletjes. Ik doe er alles aan om te winnen, dus dan denk ik wel van... Laat hem maar lekker goed spelen, dat ze goed gevoel hebben. En eindstand sta jij te lachen met je teamgenoten en heb je de punten. Dat is ook wel als dat ik denk van, nou, soms is het lastig dat je minder voetbalt. Want wat ik gewend ben van Nederland natuurlijk en van Heerenveen is dat je natuurlijk altijd opbouwend overal hou je rekening mee. En ja, dat is hier even een stukje minder.
Ja.
Maar ja, wat ik zeg, ja, ik ben een winnaar, dus ik vind het winnen ook niet heel erg tegenvallen.
En je speelt ook nog weer wat meer, geloof ik?
Ja, vergeleken met Heerenveen. Ja, het laatste half jaar bij Heerenveen natuurlijk weer gespeeld. Het was altijd een beetje spelen, niet spelen, spelen, niet spelen. En ja, hier heb ik eigenlijk het hele seizoen gespeeld. En ik ben eventjes geblesseerd geraakt, maar dat was denk ik 3 wedstrijdjes heb ik gemist. En voor de rest heb ik eigenlijk weer alles gespeeld. En ja, we doen het goed en hopelijk kunnen we dat, wat ik zeg, volhouden. Na de coronacrisis het weer oppakken en het doorzetten, ja.
Is dit dan ook het beste seizoen van je carrière?
Het is nog niet afgelopen, dus als wij de beker winnen, kan ik zeker zeggen dat het wel mijn beste seizoen is van tot nu toe.
Ja, is dat afhankelijk van de prijs of jij individueel persoonlijk het beste jaar ooit hebt gedraaid?
Nou ja, wat ik zeg, ik ben wel een winnaar. Ik hou van een prijs aan het eind van de rit. Ik heb natuurlijk met Heerenveen ook een goed seizoen gedraaid. Dat was het jaar nog met Sam Larsson. Dat was het eerste mijn debuutjaar, zeg maar. Met Streppel. Dat jaar was ook wat we heel bovenin eindigden. En in het half jaar in de winterstop kwam toen Martin Odegaard ook.
Ja.
En dat was voor mijn plekje wel een beetje
lastig. Heb je dat ooit begrepen? Want volgens mij begreep niet... Ja, iedereen begreep wel natuurlijk dat Martin Odegaard een plekje moest krijgen. Maar jij voetbalde dan toch gewoon heel erg goed.
Ja, zeker weten. Ja, natuurlijk moet je het zelf nooit eens mee zijn als je op de bank wordt gezet. Maar in die tijd was ik er helemaal niet eens over. Omdat toen ik speelde, wonnen we heel
veel. Het liep ook.
Het liep. Toevallig kreeg ik in november wel blinde darmontsteking. Dus dat was nog net daarvoor.
Ja.
En toen had ik nog wel een paar wedstrijden voor de winterstop gespeeld. En na de winterstop begonnen we weer, volgens mij, ADO Den Haag. Toen maakte Martin Odegaard zijn debuut. Toen wonnen we 3-0. En daarna ben ik eigenlijk op de bank gekomen zitten. En uiteindelijk heb ik me wel weer teruggevochten in het team. En ook omdat we qua resultaten gingen toen minder. En weer teruggevochten. En uiteindelijk hebben we wel Europa, of in ieder geval play-offs gehaald.
Ja.
En toen tegen Utrecht zijn we eruit gegaan, volgens mij. Ja.
Ja. Ja. Ik denk dat we daar straks nog even verder over praten. Over
ik wil toch
Frank
Tommer
gewoon. Een belangrijke vraag stellen natuurlijk. Ja.
Nou...
Kijk, onze podcast is natuurlijk vernoemd naar Rodion Kamataru. Maar weet jij wie Rodion Kamataru is, Pelle? Heb je dat meegekregen in Heerenveen-tijd?
Ik heb het niet meegekregen in Heerenveen-tijd. Nee, zeker niet.
Die spelers moeten wel beter opgevoed worden bij Heerenveen.
Ja, wij hebben gewoon echt een ellendige naam voor deze podcast gekozen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook.
De Europese topscorer van het jaar. Kami, de supersub.
Ja, ik denk dat Pelle misschien nog niet eens geboren was toen, joh.
Nee, maar
hangen toch foto's in het stadion.
Ik weet niet of de foto's van Kami hangen in stadion.
Abe, die hangt helemaal vol natuurlijk. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die nog niet echt voorbij zien komen in het TV-stadion. Nee.
Als we Herman van Dijk in de podcast hebben, moeten we hier toch eventjes met Herman over gaan praten.
Ja, ik zou het met Herman maar even overleggen. Ja. Want ik kan dat wel regelen. Hoor.
Hartstikke leuk dat hij voor iedereen kauwgom kan regelen en zulke dingen allemaal. Maar een beetje basis is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar goed.
Ik ben je eens.
Goed. Ja. Nog even terugkomen trouwens op jouw eerste seizoen bij Cracovia. Ik heb zo net nog even de goals even terug zitten kijken die jij gemaakt hebt. Maar er zaten ook wel een aantal belangrijke goals bij. Ook in de kwartfinale nog heb je een extra tijd gescoord. En ik herinner me, goed, de tegenstander weet ik nu even niet meer. Maar zo'n kopbal ook in de allerlaatste minuut.
Ja, Gdansk. Ja.
Ja.
Nee, ja, ik moet zeggen, die clubs toen ik hier zelf heen kwam, die kende ik ook nog allemaal niet. Ja, ik ken Legia Warschau natuurlijk.
Ja.
En Poznan kende ik wel qua naam. En voor de rest hield het wel op. Maar ik heb nu denk ik 5 goals competitie. 2 in de beker, 1 in Europa League voorronde. En ja, toevallig waren volgens mij mijn competitietreffers 4 van de 5 waren in de 87ste minuut of later. Huh? Dus dat was dan altijd wel... hier zijn uitslagen niet echt als 5-1 of 4-3. Het is altijd wel 2-1 of 1-0. Dus het is heel erg...
Dus het waren ook gewoon belangrijke goals.
Dus het waren hele belangrijke goals. Dus ja, dat viel wel op zijn plek in het begin. En het waren hele belangrijke goals, waardoor we de aansluiting in de top konden houden. Dus daar was ik wel erg blij mee. Inderdaad, ja, ze waren toevallig wel heel belangrijk en des te lekkerder. Ja.
Dus de fans hebben jou wel in hun armen gesloten al inmiddels, denk ik. Hè?
Jawel. Nee.
Heb je een Pools supportersliedje of zo? Wat ze voor zingen?
We hebben heel toevallig wel een soort van Cracovia-volkslied. Net als in Heerenveen. Dat is wel grappig dan.
Ja.
En voor de wedstrijd, wanneer we dan oplopen, opkomen, dan zingen ze dat. En ik moet zeggen, dat is wel heel heftig om te zien gewoon hoe... Wat ik ook altijd in het vergelijk met Nederlands voetbal is... In Nederland komen toeschouwers, maar in Polen komen fans. En het hele stadion zingt mee. En er zit naar verhouding wel minder publiek als in Nederland. Alleen het publiek wat er zit is echt fan. Dus dat hoor je en dat schreeuwt mee en dat leeft mee. En dat merk je heel erg.
Hoeveel zitten er gemiddeld bij jullie?
Bij ons zitten er gemiddeld 10, 11.000.
Okay,
dus ja. Dat is nog wel leuk. En we hebben ook niet een heel ruim stadion of groot stadion met
beetje,
grote capaciteit.
Een beetje een Heracles stadion.
Ja, zoiets kan je het wel vergelijken. Ja. Dus dat valt dan niet zo op dat het heel leeg zit. Ik speel natuurlijk ook wel eens in andere stadions zoals Wroclaw. Dat is dan wel echt een heel groot stadion. Maar het zal ook 10.000 man zitten, maar het oogt veel minder. Dus dat is dan, dat voelt dan alsof je een beetje een... In Nederland is het een beetje een oefenwedstrijd of zo. Dat je dan voor helft publiek speelt, maar... Ja, en wat ik zeg, die 10.000 man die er zit, die maakt dan ook echt geluid. Dus dat ervaar je heel anders.
Ja.
Dus dat maakt het wel leuker.
Ja, goed, de Poolse supporters hebben ook wel een beetje een reputatie natuurlijk. Daar worden nogal wat robbertjes uitgevochten, zo hier en daar op een hoek van de straat. Volgens mij krijg je daar ook wat van mee? Of, of zijn dat echt de andere clubs, die grote clubs, de rivalen van elkaar?
De bus is nog niet opgewacht?
Nee. Wij hebben natuurlijk een derby hier tegen Wisla Krakau. En die staat ook echt in de top 5 of top 10 heftigste derbies van Europa. Oh. Dus toen ik dat ook had gedacht, dacht ik wel van nou, we gaan wel wat beleven. Maar de eerste wedstrijd speelden we uit. En die wonnen we 0-1. En sinds 3 jaar hebben ze deze derby niet gewonnen. Dus dat was dan wel heel fijn dat ik de eerste keer speelde daar en gelijk dat we 0-1 wonnen. Maar dan word je wel even opgewacht door hun fans, ook voor het stadion. En middelvingers, maar er loopt natuurlijk bij deze wedstrijd ook ongelooflijk veel politie en ME en busjes. Dus, en hun willen geen stadionverbod, maar en onze fans waren ook verboden om te komen. Dat is dus heel erg uit de hand gelopen met vorige wedstrijden, met vuurwerk gooien, met inderdaad ook echt zelfs doden gevallen. Vanwege dus vechtpartijen. Ja, dus dat hebben ze dit keer gezegd. Dat doen we niet. Nee. En bij ons thuis hadden we helaas 0-2 verloren. Ja, hun publiek mocht ook niet komen. Dus dat was wel echt heftig. Dus je maakt er wel beide kanten dan weer mee. Ja.
Je verveelt je niet daar, geloof ik in ieder geval. Dat is,
ik moet zeggen. Ik, van tevoren, wat ik zeg, had ik nooit gedacht dat ik hier zou komen te voetballen.
Nee.
Dus zijn we een keer op bezoek geweest. Maar Krakau, echt een aanrader voor iedereen die naar een mooie stad wil gaan. En met veel historie en prachtig ook qua gebouwen. Het is een beetje vergelijkbaar met Amsterdam. Het is wel een stuk kleiner. Maar ik vind het echt fantastisch. En qua historie, Auschwitz zit op 3 kwartier. Zijn we natuurlijk ook geweest al 2 keer. Dus dat is wel
indrukwekkend.
Mooi. Ja, het is heel indrukwekkend, kan je het beter
zeggen. Ja.
Maar om dat te zien, is het wel nog heftig, ja.
Klinkt als een uitnodiging, jongens. We gaan een keertje op bezoek.
Ik moet zeggen, om een wedstrijdje te kijken. En ik moet ook zeggen, iedereen heeft zo'n idee van Polen. Dat het grauw is, industrieel. Echt een oostblokachtig land. Is het ook. Het blijft natuurlijk oostblok wel. Alleen, het is zo erg in de lift gegaan de afgelopen jaren. Dat het zo erg is ontwikkeld. Dat de mensen... Ja. Te veel achterblijven in die gedachtes. En dat hadden wij ook, had ik ook. Maar nu ik hier woon, je hebt het gevoel ook dat je... Nou, ik woon hier met mijn vriendin. Dat als mijn vriendin hier in de avond na het stappen bij wijze van terug naar huis gaat lopen. Ze zijn hier bijna overrespectvol naar vrouwen en naar ouderen. Dus ze zullen je nooit wat doen wat je vooraf altijd had gedacht. Van, nou, dat moet je niet doen, want dat is hartstikke gevaarlijk. Maar... Nee, dat valt dus echt reuze mee. Ja. Dat had ik van tevoren dus wel gedacht. En als je aan familie zegt, ik ga naar Cracovia. Waar is dat? In Polen. Polen? Dat is de eerste reactie die je krijgt.
Ja.
Maar logisch, want dat had ik ook. Dus dat was nou eenmaal accepteren. En uiteindelijk kom ik hier voor het voetbal. En ik moet zeggen dat de stad is daar hartstikke mooi meegenomen. En ja, het is ongelooflijk. Het is echt, elke dag loop je er weer dat je denkt, nou, dat we hier mogen wonen is wel heel bijzonder.
Het is wel wat anders dan de Dracht in Heerenveen dus.
Ja, ja, dan moet ik zeggen dat ik de Zwetsen wel mis in Heerenveen. Lekker met de jongens even een biertje drinken. Nee, dat is ook hartstikke leuk. Maar ik moet zeggen, ik heb ook echt genoten in Heerenveen. Ik hou natuurlijk van de rust, van de natuur, van vissen jagen. Dat kon natuurlijk in Heerenveen prachtig. En ja. Nou ja, moet ik zeggen dat Polen er ook niet heel slecht voor is. Maar,
Je bent daar ook wel aan het jagen.
Ik ben er wel naar op zoek gaan om te gaan jagen. Alleen is er dus wel wat gedoe met wapens over te laten komen. Of hier wapens te huren, dat zou ook kunnen. Maar jagen ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik ben nu sinds 2 weken geleden ben ik eindelijk weer een beetje opgepakt om te gaan vissen. Ja. Dus ja, licentie aangevraagd. En, dus ik ben sinds kort al een beetje aan het vissen, ja. Weer een beetje opgepakt.
Kijk. Lekker.
Goed. Ja. Gaan wij door naar... Rappen, we hebben proberen een beetje de agenda nog aan te houden. Rapper, jouw lijst.
Ja, we hebben toch niks aan een agenda. We moeten toch gewoon even leuk met elkaar zitten kletsen. Dit zeg ik allemaal omdat ik druk aan het zoeken ben. Dat snap je zelf ook wel, hè? Ja, ik heb hem gevonden. Hey, Pelle, het is heel simpel. Gewoon, je moet 3 getallen kiezen tussen 0 en 100. En achter elk getal zit een vraag. Het is echt heel simpeler dan dit wordt het natuurlijk niet. De vragen 1 tot en met 10 zijn wel een beetje suffig.
Oh, okay.
Dat is gewoon wat voor kleur ogen heb je. Ja, ik wil je niet verbieden om dat te kiezen. Maar liever niet. Zeg maar.
Nee.
Okay. Dus roep maar. Een getal tussen de 11 en 100. 15. Ja. Kijk, blijf wel lekker laag. Dat is leuk. Wat is je favoriete vakantieland?
Mijn favoriete vakantieland? Nou, ik... Ik ben wel op vakantie geweest. Ik hou heel erg van Azië. Azië trekt me heel erg.
Ja, snap ik wel.
Ik vind de mensen daar heel vriendelijk. Het is prachtig qua omgeving. En ik ben naar Bali geweest. En dat moet ik zeggen, dat is een prachtig eiland. Daar hebben we ook onze duikbrevet gehaald. Ik en mijn vriendin. Dat is wel zo op ons geheugen gegript dat we dat wel echt prachtig vonden en dat we dat nooit meer zullen vergeten.
Ben je dan het witte stranden Bali type of ik bekijk alles
nee,
op Bali type?
Rondtrekken. Rondtrekken. Dus dat hebben we dan wel gedaan en dat vonden we echt fantastisch. En we hebben veel plekjes gezien en je loopt er altijd lekker in je blote bast, in je zwembroekje, ook al regent het, want het is nog steeds tropisch warm, zeg maar.
Ja.
Dus als ik moet kiezen, zou ik daar nog wel... we zijn dus nog een keer naar Thailand geweest dan. En dat is een beetje hetzelfde. Ik hou van de cultuur daar. En wat ik zeg, die mensen zijn vriendelijk. En het leven is daar ook goedkoop. En uiteindelijk heb je daar echt een fantastische vakantie.
Ja. Nou, volgend jaar weer, met een beetje geluk.
Ja, met een beetje geluk.
Ik zou het je nu nog even afraden.
Dat is wel lastig.
Top. Je mag, noem er nog eentje.
58.
Oh, die hebben we eerder gehad, dat is leuk. Snel of traag?
Snel.
Snel.
Ja. Nou ja, logisch.
Is dat logisch? De vorige keer dat we de vraag stelden was aan Hisham Fijk. Die zei traag.
Ja,
dus zo logisch is snel ook niet, denk ik.
Nee, maar ik denk in welke opzichten zie je het dan snel? Ja, uiteindelijk denk ik van je wil alles gewoon snel gedaan hebben, snel afgehandeld. Maar wat je zegt, je kan ook zeggen traag, dat je er lang van kan genieten van alles wat er speelt. Maar ik weet niet, het eerste wat in me opkomt was snel. Dus ik denk, ik kies voor snel. En
ja, precies.
Traag heeft ook iets negatiefs, vind ik, hè? Traag.
Ja, het klinkt niet fijn als ik dat zeg. Dus dan
als we zeggen live slow, dat vind ik wel lekker.
Ja.
Toch?
Ja.
Pelle is nog jong, hè?
Ja,
dat is waar. Goed, ik word bijna 40. Dan is dat misschien wel anders.
Ja, mijn vriendin houdt ook liever van traag, denk ik. Maar
Mooi. De laatste, alsjeblieft.
Dan zeg ik 81.
81.
Gaan een beetje omhoog.
Wat is volgens jou het allerbeste gevoel ter wereld? We hebben minderjarigen die ook luisteren, dus
Nee. Nee, dat wou ik ook zeker niet zeggen. Maar als ik moet zeggen, het allerbeste gevoel ter wereld is denk ik met familie zijn. Ik merk nu wel echt dat ik in Polen zit, dat ik dat wel heel erg mis. Toevallig is 10 dagen geleden mijn zus voor het eerst bevallen. Dus ik ben oom geworden voor het eerst.
Oh, gefeliciteerd.
Die heb ik nog niet kunnen ontmoeten. Ja, dankjewel. Maar dan merk je wel van, oh, dan zit je wel ver weg. En toevallig is het dan nu ook dat we helemaal niet kunnen vliegen. Vanwege de coronacrisis. Maar ja, dan merk je wel dat familie heel belangrijk is. En dat je dat dan wel gaat missen. Ook zelfs in Heerenveen. Alleen dan is het 2 uurtjes rijden. En dan vond je dat al ver. Maar ja. Nu zit ik toch, ja, wat is het, 14.000 kilometer verderop. 1400, sorry, 1400. Ja. En ja, met de auto waren we 14 uurtjes aan het rijden. En zo. Ja, met het vliegtuig ben je ook maar 2 uurtjes. Maar ja, het is niet zomaar makkelijk gedaan dat je even het vliegtuig pakt. Dus dat merk je wel dat familie dan wel heel belangrijk is. Ja. En als je dan met z'n allen bent, zoals 4 weken geleden alweer, 5 weken. Ja, dat maakt je wel heel gelukkig, ja.
Hebben jullie een grote familie, een groot gezin? Hoe moet ik dat zien?
Mijn moeder is wel overleden toen ik net bij Heerenveen kwam, toen ik 16 was. Dus dat was wel een lastige periode toen. En die is overleden aan kanker. Dus ja, en ik ben de jongste van mijn gezin. Mijn broer is 2 jaar ouder en mijn zus ook 2 jaar ouder. Dus ik heb een broer en zus. En mijn vader natuurlijk. En dus nu is kort geleden dan mijn zus bevallen. En ja, dat is wel heel leuk. Dus,
maar dat zijn ook allemaal wel dingen die je heel dicht bij elkaar brengen.
Ja, zeker weten. Daarom zijn we misschien ook heel close. En merk je ook dat misschien dat ik daarom ook zeg wat het me alle gelukkigst maakt is familie. Omdat ik misschien zulke dingen heb meegemaakt.
Ja.
En dat ik denk van, dan maakt dat op zulke momenten je wel heel gelukkig. En wat ik zeg, dat je dus nu zoiets meemaakt dat je zus moeder wordt en ik oom ben. En dan wil je heel graag op bezoek, maar dat gaat dus even niet. Maar dat komt hopelijk snel genoeg.
Daar gaan we wel vanuit. Langzaam gaan de grenzen open. Dus dat moet allemaal wel een beetje lukken. Is het een jongetje of een meisje trouwens?
Het is een meisje.
Oh, ja. Hoe heet ze?
Filou.
Filou, oké.
Ja.
Oh, dat vind ik wel een toffe naam eigenlijk.
Ja, heel mooi naam trouwens.
Ja, zeker weten.
Moet ik even onthouden.
Ja. Ja, jij wil nog van de vierde graden.
Nee, maar ik had wel aandragen bij vrienden misschien. Ja,
Cool. Goed. Dan gaan wij denk ik door naar de snelle ronde. Niet de trage ronde, maar de snelle ronde.
Mm-hmm.
Dat is in de korte hoek. Het concept is simpel. Ik noem een naam, ik stel een vraag en ik verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Laten we beginnen met Redmer.
Kom maar op.
Volg jij Hisham Faik al op Instagram?
Ja. Direct.
Goed, hè?
Ik kreeg een alert. Nee, dat is onzin natuurlijk. Nee. Ik vond het wel tof. Ik kreeg het inderdaad doorgespeeld. Wanneer was je in de podcast? 2 weken geleden, denk ik?
2 weken geleden, ja.
En toen kreeg je die vraag. Waarom heb je geen social media, Hisham? Ja, nou ja, vond hij eigenlijk niet zo tof meer. Maar sinds vandaag, volgens mij, is hij weer te bewonderen op Instagram. Dus dus gratis tip bellen. Volg Hisham. Dus hij heeft echt schitterende foto's. Precies 0 nog, maar ik hoop wel dat er wat gaat komen. Dus ja.
Nou, ik vind het ook knap dat hij geen social media had dan.
Ja. Volgens mij had het wel gehad, maar niet meer. Want hij was er wat zat van of zo.
Oh, ja.
Kost hem te veel tijd, geloof ik.
Ja.
Korte ronde, heren, korte ronde.
Ja, ja.
Gaat Jordi Bruin bij NEC het tegendeel bewijzen van Heerenveen?
Aan wie stel je deze vraag?
Frank.
Ah, nee, daar heb ik wel een antwoord op. Nee, die gaat niet het tegendeel bewijzen van Heerenveen. Jordi Bruin vind ik wel een hele goede voetballer. Maar dat hij naar NEC gaat en niet naar een andere Eredivisieclub, zegt denk ik ook wel wat. Dus ik denk dat hij daar heel goed gaat doen. Maar ik denk wel dat het echt een typische voetballer is voor de Eerste Divisie.
Oh ja, vind je dat?
Ja.
Oh, dat weet ik niet. Nee, dat vind ik niet.
Ik
vind het heel bijzonder dat zo'n speler er niet opgepikt wordt. Ik vind hem technisch goed en hij kan op meerdere posities, maar die wordt dus niet opgepikt bij een andere club.
Nou ja, dat is gewoon dom en hun fout.
Dat kan ook.
Dat maakt hem nog geen...
Bellen, wat heb jij erover te zeggen? Jij hebt natuurlijk met hem samengespeeld.
Ja, ik heb natuurlijk, ken Jordi wel goed. Ja, ik vind hem echt fantastisch spelen. Hij is klein, hij is sterk aan de bal, hij is technisch goed, een goed schot. Ja, inderdaad. Het is een beetje voor Jordi ook kijken wat de juiste positie voor Jordi is. En dat vind ik dat ze bij Heerenveen altijd een beetje overal voor gebruiken, maar overal niet. Dus dat vond ik altijd een beetje het tegendeel van Jordi. Maar nee, ik vind het echt een hele goede speler. Ik zou hem heel graag bij willen hebben altijd.
Waar zag jij hem op liefst? Welke positie?
Ja, waar ik hem... Ik vond hem altijd wel heel goed op de 6. Want hij is dan fysiek inderdaad wat kleiner. Maar aan de bal is hij geweldig. En hij heeft natuurlijk altijd de jeugdopleiding bij Ajax gespeeld. Dus voetballend is hij natuurlijk wel een van de betere. Ja. En hij is gewoon sterk. Hij is snel op de eerste meter. Hij is super klein. Dat maakt hem wel heel erg... explosief op de eerste meters. Dus daar zou ik hem op een 6 zou ik hem wel heel goed vinden.
Ja. Is dit een voorbeeld van iemand bij wie zijn multifunctionaliteit tegen hem werkt?
Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Ja.
Misschien wordt het ook wel de Namli. En dan hebben we trekken soms de haren uit ons hoofd.
Ja, dat zou ook.
Dat hebben we toch ook maar een paar maandjes gedaan.
Ja. Nou, de Namli heeft denk ik wel heel goed gedaan bij Zwolle.
Een jaar.
Nou, laten we in ieder geval zeggen dat NEC een goede keuze heeft gemaakt door hem terug te halen.
Ja, zeker.
Goed, gaan we door met de volgende vraag. Pelle, weet jij welke twee oudspelers van SC Heerenveen ook voor Cracovia hebben gespeeld?
Zo, nee, dat zou ik echt niet weten. Nee, ik heb geen idee. Nee.
Thomas Raza. Nee, weet ik niet, dat is een gok.
Ja, dat klopt. Die is voor mij ook zelfs nog technisch manager geweest bij Cracovia. Inmiddels niet meer, denk ik.
Nee.
En Arek Radomski.
Oh ja, natuurlijk.
Die heb ik wel gehoord, hoor. Die hebben ze ook tegen mij wel verteld. Maar ik wist niet dat hij bij Heerenveen heeft gespeeld.
Radomski niet?
Nee, Radomski wel. Maar toen ze dat tegen mij hier vertelden, had ik het niet echt gelijk gelinkt. Nee.
Oké.
Omdat ze zeiden van het is een Nederlander. Dus daar had ik niet gelijk de link gelegd met Heerenveen, moet ik zeggen.
Nee.
Nou, 8 seizoenen hier, geloof ik. Als ik het goed zeg.
Een paar weken geleden bij ons ook nog te gast geweest. Dus...
Hij heeft ergens daar in de buurt zijn voetbalschool, denk ik dan ook. Dat zal er in de buurt zijn. Ik weet eigenlijk niet waar dat was.
Ja, ook daar in de buurt, ja. Ja. Goed. Ja. Redmer, heb jij nog een paar mooie woorden over voor alle medewerkers, spelers en vrijwilligers die afgelopen week de deuren zijn langsgegaan bij seizoenkaarthouders, mensen hebben opgebeld?
Ja, dat heb ik wel. Bedankt, maar ik heb niks gehoord. Dus dat vind ik. Ik heb hier niet. Ik had graag iemand een kopje koffie aangeboden die met een intredingspak voor de deur had gestaan. Er was niemand. Ik ben er speciaal voor thuis gebleven zelfs. Ik heb constant mijn telefoon aangehad in de hoop dat Hielke mij ging bellen of Johnny Jansen. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik waardeer het echt, maar ik hoop dat ik in de volgende belronde of visiteronde mee mag worden genomen.
Bellen, een vraag van Arjen Rietstra. Met welke club in Nederland is Cracovia vergelijkbaar? Zo net noemde je al een naam.
Ja, inderdaad. Het is gewoon een middenmotor. Dus wat kan je zeggen van een middenmotor in Nederland? Ja, in Utrecht, Heracles, Heerenveen ook wel, denk ik, vergelijkbaar. Maar als ik zeg om tegen elkaar te spelen, is het lastig om dat te vergelijken. Maar het is een middenmotor. En ik zeg altijd van in Polen is er gewoon één nummer één. Vaak. Toevallig is vorig jaar een andere club, Piast Gliwice, is kampioen geworden. Maar eigenlijk Legia Warschau is... kwalitatief gewoon de beste ploeg vanuit Polen. En eigenlijk 2 tot bij wijze van 10 die speelden om die plekken eigenlijk. Die zijn allemaal wel gelijkwaardig aan elkaar. En dat maakt de competitie ook wel heel spannend. Dus het is gewoon wat je in Nederland ook ziet. Die subclubs die met elkaar concurreren, dat is een beetje vergelijkbaar met Cracovia.
Goed, Frank, tot slot. Wat kun jij ons in een halve minuut vertellen over Brian Tevreden?
Brian Tevreden, die kwam van Haarlem. Heeft bij Telstar gevoetbald. Ook bij Cambuur een seizoen.
Verdediger, hè, geloof ik.
Ja, het was een rechtsback. Uh-huh. Hij kwam tekort. En waar ik me het meeste van herinner was, zeg maar, toen de tijd was er van 98 of zoiets, was er een documentaire en dat heette De Mensen van SC Heerenveen. Van de KRO en CRV was dat.
Ja.
En dat was een documentaire en daar speelde hij een rol in. En Foppe de Haan die had al heel snel gezien dat hij eigenlijk tekort kwam. En dat zei hij ook tegen hem. Je komt tekort en we blijven zoeken naar een andere rechtsback. Hij had dan ook concurrentie van niet de minste, Ole Tobiasen. Maar goed, toen vertelde hij toen ook in die documentaire dat, Foppe, wat moet ik nou? Want mijn moeder belt elke keer waarom ik niet speel. Dat vond ik toch wel heel grappig. Dan moest hij zich elke keer gaan verdedigen aan zijn moeder waarom hij niet speelde. Maar hij kwam uiteindelijk tekort. Hij was ook niet zo heel groot. Maar ze hadden bij Heerenveen wel al snel bekeken dat het niet de juiste man was voor de basis.
Ja, maar wat zei Foppe daar dan tegen hem? Wat moest hij tegen zijn moeder zeggen?
Ja, daar moest zijn moeder zich niet mee bemoeien, had Foppe gezegd.
Ja. Ik kan me wel herinneren dat hij zich heel kwetsbaar opstelde, ook in die hele documentaire. Gewoon niet.
Klopt. Ik weet nog wel dat hij toen zei van... hoe ging het ook weer? Er waren de trainingskampen en dat vond hij niet zo erg in het begin van het seizoen. En hoefde hij niet mee te helpen te verhuizen. Dus hij was ergens ook al wat lui aangelegd thuis. Ja. Dus hij dacht lekker van, nou, als ik lekker op trainingskamp ben, dan is mijn familie mij wel aan het verhuizen. Dus dat had hij dan slim bekeken op die manier.
Ja.
Ja, dat is echt wel kwetsbaar opstellen, hè?
Ja, ik meen wat altijd maar. Nou ja, maar de hele
tijd... Nee, maar hij werd gewoon gevolgd in de kleedkamer thuis bij hem. Dus hij heeft zichzelf wel echt opengesteld. Nou ja, voor een voetballer die het net niet was en dat ook meegedeeld kreeg, ja, daar stelde je wel kwetsbaar op.
Ja. Goed, Pellen, dan gaan wij door met de, zeg maar, een diepere terugblik op jouw tijd bij Heerenveen. We begonnen er dus net al even over. Je hebt in totaal tussen 2014 en 2019 103 officiële duels voor Heerenveen gespeeld. 11 keer gescoord, 10 assists gegeven. En
wat was de mooiste, Pellen?
De mooiste goal. Vitesse uit.
Vitesse uit, toch?
Ja,
Vitesse
ja.
Dat denk ik wel.
Ja, zou het unaniem eens.
Ja.
Ja, dat was wel belangrijk ook. En hij was ook... hij paste precies.
Ja, hij was lekker.
Ja.
Sorry, Marcel.
Ik wil zeggen, je had ook nog een jaartje Jupiler League gespeeld. Bij Almere City. Klopt. Al met al, denk ik, nou ja, een prima start van je carrière gehad. Was dat een beetje ook wat je in gedachten had?
Ja, nou ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk wel heel belangrijk te zijn. En uiteindelijk denk ik dat ik bij Heerenveen ook misschien wel meer eruit had kunnen halen uiteindelijk. En uiteindelijk, als ik denk van wat voor kansen bijvoorbeeld ik aan heb gemist, dat ik denk, dat had beter gemoeten. Of beter had kunnen spelen. Of uiteindelijk denk ik dat het altijd beter kan. En uiteindelijk moet ik altijd natuurlijk naar jezelf kijken dat het beter moet. Maar nee, als ik erop terugkijk, denk ik wel dat ik tevreden mag zijn. Ja, dat zeker wel. Dus een jaartje verhuurd geweest aan Almere, wat een goed seizoen was, waardoor... play-offs haalden en uiteindelijk de eerste ronde doorging en de tweede ronde tegen Willem II zijn we eruit gegaan. Toevallig tegen Streppel, waarvan ik wist dat mijn coach volgend jaar
was. Oh ja.
Dat was dan toevallig. En nog gescoord tegen Willem II, maar we gingen de tweede ronde met 5-1 eraf. Dus dat was lastig. Ja. Maar ik heb, als ik terug kan kijken, tevreden over mijn loopbaan tot nu toe.
Ja. Maar je was in Almere, was je tweede spits, geloof ik?
Ja, ik was ook dat jaar toen met Oranje onder 19, EK, in Griekenland. En daar was ik ook spits. En toen heb ik ook gezegd, oké, ik wil me focussen op de nummer 9 positie, op de spitspositie. En in dat jaar haalde Heerenveen Mitchell tevreden. En je had Henk Veerman nog, dus ik wist, oké, op de spitspositie ga ik niet aan de beurt komen. En toen heb ik gezegd, dan wil ik verhuurd worden. En toen ben ik naar Almere gegaan en... ben ik daar gewoon in de spits gaan voetballen. En 10 goals, denk ik. En,
wie was dat trainer toen? Jack de Gier?
Jack de Gier, ja. Klopt. Ja. Ja.
Oud spits, dus daar kon je wel wat van leren.
Ja, zeker weten. Ja. Hij heeft me wel heel erg geholpen. Hoor. Dus ik was er zeker heel blij mee. En wat ik zeg, we hebben ook een heel goed seizoen gedraaid toen. Dat was met Ricardo Kip nog en Jason Oost. En we hadden achteraf Pablo Rosario, die nu bij PSV speelt. Ja. Dus we hadden wel een leuk team. En uiteindelijk hebben we gewoon een goed seizoen gedraaid voor Almere zijn. Ja, om te zeggen, we hadden moeten promoveren. Ja, dat gaat ook wel een beetje ver. Maar gewoon een prima seizoen voor Almere, moet ik zeggen.
Ja. Maar ging je toen terug met het idee van, oké, ik heb een goed seizoen gehad daar. Lekker lopen ballen, goed gescoord, veel geleerd van Jack de Gier. Nu kom ik terug en ben ik het spitsje in Heerenveen?
Nee, dat had ik dus niet gedacht. Maar ik moet zeggen dat toen dat jaar, was Streppel natuurlijk voor het eerste jaar. En ik weet niet hoe, maar de voorbereiding toen ging bij mij heel goed bij Heerenveen. Ik scoorde en wel op 10 dan. Maar dat ging heel goed. En ik dacht van, alles viel eigenlijk op zijn plek. En toen ben ik dus ook vanaf het begin af aan eigenlijk gaan spelen tot eigenlijk de winterstop. En toen stonden we ook echt heel goed voor. Vieren, dacht ik, dat we de winterstop ingingen. Ja. En inderdaad, wat ik zeg, ik kreeg toen wel blinde darmontsteking einde november. En daarna hebben we steeds minder gaan spelen en uiteindelijk dan wel weer gaan spelen. Zoals die goal tegen Vitesse speelde ik met Odegaard.
Ja.
En uiteindelijk hebben het jaar dus wel goed afgesloten persoonlijk. Want toen begon ik ook weer te spelen. Een beetje aan het einde van het seizoen.
Ja. Was dat een grote klap voor jou? Fysiek, zeg maar? Die blinde darm operatie?
Ik moet zeggen, ja. Ik werd wakker in de ochtend. En ik wilde ontbijten. Maar ik kon niet meer staan. Het was zo'n samengeknepen gevoel links onderin in je maag. En ik wilde eigenlijk alleen maar in de douchecabine zitten en met warm water op mijn buik. Dan voelde ik het een beetje minder. Dus die hele nacht ben ik eigenlijk onder de douche gaan zitten met dit warme water op mijn buik. En de volgende dag werd ik wat beter wakker. Ik had midden in de nacht mijn vader ook gebeld. Die was overgekomen en dachten natuurlijk dat het een griepje was. En ik ook op de clubarts gezegd, probeer maar te trainen. Dus gaan trainen en de eerste bal die ik kaats, trilt helemaal door. En ik ga weer naar binnen, ik ga naar het ziekenhuis. Die doen een bloedtest en er schijnen heel veel ontstekingscellen in mijn bloed zitten. En echo laten maken. En ik moest wel acuut geopereerd worden, dus dat was wel heftig. Ook dat ik daar toen op dat moment helemaal... Mijn vader was dus net teruggegaan, want die dacht, het was een griepje. Want de volgende ochtend at ik weer, het ging weer wat beter. Maar dat was wel heel heftig. Ja, ik kon letterlijk de trap niet af. Ik moest kruipend naar beneden. Zo heftige pijn is dat. En uiteindelijk ook geopereerd. En normaal gesproken na een nachtje mag je weer naar huis. Ik heb 5 nachten gelegen. Omdat er dus, in je blinde darm waren er wat ontlasting. Was er dus in mijn maag achtergebleven. Ja. Is gaan ontsteken. En daar heb ik wel heel veel last van gehad. Nog ook 5 dagen dus in het ziekenhuis gelegen. Ik ben niet de breedste en de dikste. Dus ik verloor al 5 à 6 kilo. Dat zag je dus heel erg snel bij mij. En dat kostte wel even om weer op krachten te komen. Ja. Want dat train je er niet zomaar meer bij. Dus het heeft wel impact gehad, moet ik zeggen. Ja. Ik denk dat ik echt pas na de winterstop weer op volle sterkte terugkwam, zeg maar. Ja. Oliebollen gegeten, ja.
Maar dat kwam ook wel onhandig uit natuurlijk. Het was net die fase, hè? De club draaide goed, jij draaide lekker, speelde alles. En dan zoiets lullers, zeg maar. Wat doet het uit?
Nee, natuurlijk. Maar op dat moment dacht ik echt van dit is wel het laatste waar je ook aan denkt. Daarvoor had ik er nog nooit zo aan gedacht dat je dat zomaar zo acuut kan krijgen. Maar ja, één voordeel, ik heb het eenmaal gehad, ik kan het niet nog een keer meer krijgen.
Dat is uitgehaald.
Zeker.
Je noemde dat eerder ook al, dat hebben we dan over het seizoen 2016-2017. Toen stond je samen met Stijn Schaars en Yuki Kobayashi.
Ja.
Het werd echt voor de winterstop echt heel goed voetbal gespeeld. Streppel heeft dat ook nog heel vaak genoemd, geloof ik. Wat ik ben toen eigenlijk afvroeg, want in die periode zei je, Martin Ødegaard, die kwam erbij. Toen ben jij eigenlijk mede ook door hem eigenlijk uit het team verdwenen. Want toen ging hij een beetje op 10 spelen, geloof ik, half rechts buiten. Heb je dat de club eigenlijk een beetje kwalijk genomen eigenlijk? Want op dat moment liep het echt gewoon heel goed.
Ja, zeker, tuurlijk. Uiteindelijk ben ik ook gewoon naar de coach gegaan van waarom? Want dat is natuurlijk de vraag waar je mee zit. Want het loopt goed, waarom zou je nou iets gaan veranderen? Maar ja, of een grotere... Ik zelf ging natuurlijk bedenken of er grotere redenen waren. Ødegaard is niet een van de minste. En alsnog hoor, ik zeg niet dat hij slecht was. Hij was denk ik alsnog een van de beste. Alleen misschien paste het niet in ons team op dat moment. En toen ging ik natuurlijk, ben ik wel in de club gestapt van... wat is dit? Wat flikken jullie me nou? Dus dat was lastig.
Maar kreeg je een bevredigend antwoord dan op die vraag?
Ja, nee, tuurlijk niet. Nee, je moet maar gewoon hard werken. En uiteindelijk, eigenlijk grotendeels, werd er een groot praatje gehouden met geen clue, geen antwoord. Dus ik wist wel van, ik kan wel blijven zeuren, maar ik ga er niet beter van voetballen of ik ga er niet van spelen. Nee. Dus ik was heel erg in die tijd, dacht ik kan er wel met een pakje neergezitten, maar uiteindelijk is het mijn carrière. En dan was ik... even iets agressiever op training. Dus dan was het ook... hield ik mijn been niet terug. Dus je kan de jongens vragen met wie ik toen heb gespeeld. En die konden aan mij zien voor een training van... bij Pelle moet je even niet in positie in de buurt komen.
Johan Derks heeft er wel eens wat over gezegd tijdens over wedstrijden. Dat je dan zo fel erin...
Klopt, ja.
Of dat je wel eens eventjes alles probeert nog om een penalty eruit te halen.
Ik moet zeggen, als ik mezelf ook zie... ben ik gewoon wel een beetje een klootzak in het veld. Ik ben geen fijne speler. Ik zoek het een beetje op. Ja, soms even vallen op het juiste moment.
Op het moment dat je toen inviel, was dat natuurlijk ook nodig.
Ja, zeker. Inderdaad. Ik kwam vaak erin en dan moest je wat forceren. Ja, het grootste voorbeeld denk ik Utrecht. Stonden 3-0 achter en toen kwamen we nog terug naar 3-2. Alleen werd het... Maar ja, het was een wereld van verschil. En ja, uiteindelijk denk ik van... Als je erin komt, moet je jezelf maar laten zien. Ook al heb je scheid aan de club. Want dat gevoel was een beetje bij mij dat de club anti-mij was. Dat ga je een beetje denken.
Nee.
En ja, maar dan uiteindelijk moet je niet... Dan een beetje heel egoïstisch zijn. Ik moet Pelle laten zien en niet Heerenveen op dat moment. Want ik wil mijn carrière uiteindelijk dus omhoog
laten zien. Jezelf etaleren.
Ja, uiteindelijk wel. Ja. En voor mijn gevoel had ik van, ik heb mezelf bewezen. Waarom krijg ik de kans nou niet meer? Ja. Maar dan moest ik het dus op zulke momenten laten zien. Maar nee, ja, dat kan je dus aan jongens laten zien. Vragen die er nodig speelt. Maar ja, nee, ik was...
Ja, die kunnen allemaal hun littekens nog laten zien waarschijnlijk.
Ja, zo erg was het ook niet. Maar ik was dan wel... Ja, iets gemeener.
Ja. Heb jij ooit gedacht dat Martin Ødegaard gewoon moest spelen? Want die indruk had ik namelijk soms wel. Dat hij in ieder geval iedere wedstrijd... In ieder geval
moest maken. Ja. Uiteindelijk ging ik dat ook bij mezelf afvragen of dat natuurlijk zo was. En natuurlijk met mijn agent overlegd in die tijd. En ja, uiteindelijk dacht ik wel van oké... dit is ook wat voor media erop afkwam, dacht ik wel van oké, dit is niet... een huurling van een club in Nederland, van Ajax of zo. Nee, dit is wereldtop. Dus dan merkte ik wel van... Oké, misschien zit hij meer achter. En ja, voor Heerenveen, ik zeg ook niet dat slecht was. Dat ze dat hebben gedaan. Want daar hebben ze natuurlijk wel veel media-aandacht voor gekregen. Misschien geld, ik zou het niet weten. Maar
nee.
Ja, uiteindelijk dacht ik daar wel bij mezelf aan van oké, misschien krijgt die club een boete als hij niet speelt. Ja, dat heb ik wel eens gedacht, ja.
Ja, die geruchten gingen toen ook wel die tijd, hè. Maar dat is in de selectie zo werd dat nooit echt besproken of ook wel...
Nee, want ik moet eerlijk zeggen dat ik met Martin Ødegaard eigenlijk gewoon vrienden was.
Dat kan die jongen ook niet doen als het zo is, toch?
Nee, precies. Het was toen die tijd was hij 17, denk ik. Ja, misschien
ja,
wel
17.
Ja, volgens mij wel. Ja.
Fantastische dus, voetballer ook natuurlijk.
Ja. Fantastisch. En dat zeg ik ook hoor. Dat zijn kwaliteiten. Was hij gelijk al. Dit merkte je. Die is de beste misschien wel van het team gelijk. In zijn kwaliteiten. Maar uiteindelijk dacht ik van. Ja, en ik dan? Dus zo dacht ik.
Ja, tuurlijk. Ja,
het ging goed. En dat was wel een beetje lastig. Maar uiteindelijk heb ik ermee moeten dealen.
Ja.
Gaan wij nog even door naar de vragen die zijn ingestuurd via Twitter en Instagram. We hebben een selectie gemaakt van de leukste.
Hebben we dan ook al een vraag van Hisham Feik binnen via Insta? Of dat nog niet?
Nee, dat niet. Maar die heeft hem vorige week gesteld, hè?
De doorgeefpaas.
De doorgeefpaas. Die moeten we wel even behandelen trouwens. Hè?
Nee, dat was Yildirim heeft dat gedaan. Hè?
Of Yildirim, sorry, ja.
Ja.
En wat zei Yildirim?
Yildirim, wat wilde... wie gaat... doen we die nu? Dat is leuk,
ja,
hè?
Doe maar, ja.
Laten we doen. Onze plaats van nacht hebben. Pelle, de vraag aan jou van Uri Yildirim, die ken je neem ik aan.
Ja, die ken ik wel, ja.
Is als volgt, wie gaat uitblinken bij Heerenveen volgend jaar? Wie gaat het meest verrassen volgend jaar?
Wie gaat het meest verrassen? Ja, ik weet natuurlijk ook niet welke spelers er blijven nog. Dus dat is dan wel lastig. Of
ja, dan gaan we gewoon uit van de selectie
die er nu is. Oké. Ja, dan... verwacht ik toch dat de Eduke nog wel wat moois gaat laten zien. Ja, ik ben er wel heel erg fan van.
Ja.
Ook al is het niet altijd even goed. Maar om er naar te kijken, ja, je wordt gewoon...
Gewoon een dolle van.
Ja, ja. Ja, je wordt er gewoon van... Je wilt er naar blijven kijken. Daarvoor kom je wel naar het stadion, denk ik. Dus dan denk ik wel van, als ik iemand moet kiezen... Dan, ik ken hem niet natuurlijk persoonlijk, want die kwam naar mij. Maar ja, als ik hem zo zie voetballen... Ja, ik kijk eigenlijk wel elke wedstrijd van Heerenveen... In ieder geval samenvatting krijg ik natuurlijk terug. Maar ja, dat vind ik wel heel fantastisch voetbal. Ja. Ja.
Ja. Ja, je gaat in ieder geval op het puntje van je stoel zitten.
Ja,
soms
daarom, ja.
Schuif je vol frustratie weer terug naar achteren. En,
ja, zou kunnen, maar ja.
Toch. Vaak ook juichend omhoog. Ja, tof.
Ja, als je hem aan de bal ziet, dan denk je van oké, nu gaat er wat gebeuren.
Ja,
ook al
ja.
Doet hij een passie terug, maar je hebt het gevoel met die sokjes half op zijn schenen. Ja, dat ziet er gewoon zo leuk uit. Ja.
Ja. Is ja. Zo. Nou, dus ook, hij is ook niet voor niets Kamataruaan van het jaar. Dat is altijd een speler van het jaar. Dus
ja.
We kozen als winnaar. Logisch.
Ja.
Gaan wij door naar de volgende vraag van Martijn Stobbe. Waarom heb je vorig jaar voor Polen gekozen? En was in Nederland blijven ook nog een optie? Of?
Ja, in Nederland kon ik ook zeker blijven. Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk kon ik overal in Nederland wel naartoe, behalve een top 4, moet ik dan zeggen. Feyenoord, Ajax, PSV en AZ. Maar daaronder was er wel veel belangstelling. Maar ik weet niet, ik was toe aan een schone lei. Als ik in Nederland zou blijven, zou iedereen me nog kennen als Van Amersfoort. Van wel niet. Dat gevoel had ik dus een beetje dan.
Nee.
En toen dacht ik van nee, ik wil ergens dus op schone lei beginnen. En kijken wat er dan gaat voorbij komen. En uiteindelijk zijn er wel wat dingetjes voorbij gekomen. En ben ik uiteindelijk hier op bezoek geweest. En merkte ik wel echt dat ze niet een nummer 10 zochten, maar ze zochten pellen. Dus dat was dan wel een punt waarvan ik dacht, oké, dan wil ik langs gaan en kijken wat ik ervan vind. En dat bleek zo positief dat ik dacht van, nou ja, wie weet moet ik hiervoor gaan. En op dat moment moest het allemaal heel snel, omdat we voor Europa League voorronde speelden. Maar dat was wel de grootste reden. Ja.
Ja.
Maar het staat niet echt in het droomlijstje van grote competities. Dus nee, het was wat dat betreft niet de meest voor de hand liggende keuze.
Nee, precies hetzelfde idee had ik zelf ook. Van moet ik straks zeggen, ook familie, je wilt toch trots zijn. En dan moet ik zeggen naar Polen. Na de eerste reactie Polen alweer. En dat ik dan denk van dat was dan jammer. Want als je natuurlijk wat een grote club had gezegd, oh leuk, gefeliciteerd. En nu was de eerste reactie dan verbaasd. Wat doe je daar nou? Wat ga je daar nou doen? Dus dat was dan wel moeilijk hoor. Want dat ik denk van, omdat uiteindelijk echt definitief te zeggen, oké, ik ga hiervoor.
Ja.
Maar ik zie het wel echt als een zijstap om daarna weer een stap omhoog te doen. Dus daarvoor heb ik er ook gekozen. En
speel je volgend jaar nog in Polen?
Tja, dat is moeilijk zeggen.
Ik zie een lachje.
Nee.
Dat is niet twijfel.
We draaien een goed seizoen. Ik speel alles. Ik ben fit. Met de voetbal weet je het nooit. Zeker nu met de coronacrisis ligt het allemaal een beetje plat. En je weet niet wat het voor effect gaat hebben. Ook over de transferwindows. Ja, uiteindelijk sta ik altijd open om te vertrekken natuurlijk naar nog een stap omhoog. En dat zou ik Italië bijvoorbeeld een mooie stap vinden. Dan denk ik dat het wel bij me past. Ook omdat het dan een beetje een combinatie is ook van Nederlands en Pools voetbal, denk ik. Dus het is heel fysiek.
Resultaatgericht voetbal.
Resultaatgericht. En dan denk ik, dat zou ik zelf wel een fantastische stap vinden. En zo had ik het ook wel gezien om naar Polen te gaan.
Je hebt nog niet zoiets van dat je denkt van ik wil weer terug naar Nederland.
Ja, wat ik zeg, ik zou heel graag weer terug naar Nederland ook willen. Maar als ik denk om mezelf echt uit mezelf te kunnen halen, wil ik dat wel even opzoeken ook nog om een stap te maken. En zo heb ik het ook gezien om mezelf te uitdagen van waar ligt mijn lat en hoe hoog kan ik gaan. En dan zie ik zo'n beetje eigenlijk via een zijtak om naar Polen te gaan, wil ik dat eigenlijk bereiken.
Ja. Heb je een favoriete Italiaanse ploeg ook?
Nee, dat heb ik niet echt. Nee. Ja, ik volg het natuurlijk wel, maar er zijn zoveel. Ik moet zeggen dat elke club wel echt prachtige clubs zijn in Italië. Atalanta is natuurlijk echt wel. Met Martin Roon zie je ook wel echt hoe dat kan gaan lopen. En dat zijn natuurlijk gewoon fantastische clubs. Maar ik moet zeggen dat me niet echt een voorkeur nog geeft. Nee.
Ja. Sampdoria met Torsby in je rug.
Ja, met Torsby. Ja, nee. Ja. Mooie
of AC Milan met Ibrahimovic voor je neus.
speel ik wel even eruit dan.
Je hebt je beste tijd wel gehad hoor.
Je noemde zo net al even dat Cracovia op zoek was naar een pelle. Dus niet specifiek naar nummer 10. Wout de Jong die heeft ook een vraag daarover ingestuurd. Misschien ken je Wout nog wel van de communicatieafdeling van Heerenveen gewerkt.
Als ik hem zie, denk ik wel, maar qua naam.
Nee. Hij vraagt: merk je dat er in de afgelopen jaren een tactische switch is gekomen op zijn positie? Dus voorheen was de nummer 10 vaak een creatieve speler en nu meer een loper, zeg maar, zoals jij ook.
Zeker. Het is hier ook echt, wat ik zeg, we zakken ook wel in. Het is heel fysiek, dus het is heel erg van box to box. Ja, dat moet ik zeggen, dat ligt me wel. Het loopvermogen en het fysieke duel spelen en lange ballen en klauteren en klimmen en een beetje theaterspel, alles erop en eraan. Dus dat ligt me wel. En uiteindelijk is het wel een heel ander nummer 10 als wat wij in Nederland kennen als nummer 10. Dus dat is wel anders. Maar ik moet zeggen dat het me wel heel erg bevalt, moet ik zeggen. Ja, ja.
Bij nummer 10 is denk je toch aan Platini en Bergkamp. Hè? Dat waren toch echte tieners. Het compleet andere voetballers zijn er geworden.
Liedmanen ook.
Ja, maar dat was natuurlijk ook wel met Thomasson zo. Dat was ook toen de tijd al een loper die toen over Echtot heen ging.
Ja. Heb jij een voorbeeld nummer 10? Dat je zegt van nou, dat is de 10 die ik zou willen zijn.
Ja, ik heb altijd wel zeg maar mezelf vergeleken. Nou, het is wel heel groot om dat te zeggen. Maar,
dat mag.
Hetzelfde soort type is dan wel een Thomas Müller, denk ik. Die is dan een nummer 10, ja. Technisch, ja. Box-to-box, of de juiste plekken. Ja, vind ik dat wel een leuke speler als ik mezelf daar een beetje...
En dat is ook een klootzak in het veld af en toe.
Niet af en toe, hoor. Best wel heel vaak, hoor. Spelen.
Ja, nou, ja, zoveel boezelige kijk ik niet, maar...
Nee, die zelftal ook natuurlijk, ja.
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 Dan heb ik nog hier op mijn lijstje nog één vraag staan. Die komt van Remco. Is wie is de beste speler in de Poolse competitie?
Wie is de beste speler in de Poolse competitie? Ja, lastig.
Maar ik weet niet of wij de hoogste kennen, maar...
Nee, ja, dat is lastig. Ja, ik moet zelf dat ik het weinig mee bezig hou eigenlijk met spelers die in andere competities spelen. Maar ja, wat ik zeg, die natuurlijk bij AZ en Feyenoord. Ik vind Marco Vjenović bijvoorbeeld wel echt een hele goede speler. Het is wel een andere speler wat een beetje vergelijkbaar is met mij. Maar ik vind hem echt, en hij doet het laatste tijd ook wel heel goed.
Waar speelt hij?
Arka.
Okay.
Arka Kadinje, ja.
Mihailovic.
Ja, met Mihailovic, die is daar ook heen gegaan, ja.
Oh ja.
Ja. Dus nee, ik vind hem gewoon heel, heel erg degelijk. En ik hou wel heel van zijn speelstijl. Dus daar let ik dan meer op dan een Poolse speler, zeg maar.
Ja.
Omdat ik ook zie dat hij ook zo'n voetballende achtergrond heeft. Dus dat vind ik het wat interessanter om op te letten.
Ja.
En dan begin je hem ook steeds meer te waarderen natuurlijk, ja.
Heb jij Mihailovic wel eens gesproken sinds jullie een soort van landgenoten zijn?
Ja. Ik heb daar natuurlijk nog gespeeld toen hij de eerste wedstrijd daar speelde. En toen wonnen we daar 1-0. Dus dat was dan. Maar hij viel toen in. Hij begon nog niet, want hij kwam toen een beetje laat aan van Heerenveen. En toevallig Gerry Hamstra was daar ook aan het kijken. Dus dat was dan ook wel tegen de circuit van Heerenveen. En die ook zei van dat het verbaast qua stadions en hoe mooie capaciteit de stadions eigenlijk zijn. Wat wij qua idee van Nederlanders eigenlijk helemaal niet hebben. Maar toen heb ik wel even met hem gesproken ook hoe het bij Heerenveen was. En dat hij dus ook wel echt graag weg wilde natuurlijk, omdat hij natuurlijk heel weinig speelde.
Logisch. Ja.
Dus, die begint ook hier wel ergens op te bloeien. Want ik zag hem laatst weer scoren, een hele belangrijke goal. En dat heeft Arka wel nodig, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Hebben jullie nog vragen anders, Rep met Frank?
Hebben we nog niet genoeg gevraagd, vind je?
Ik denk het wel.
We hebben natuurlijk wel de doorgeefpaas van Pelle van
Aans. Ja, de paas maar door, of de vraag.
Ja, dan moet jij al een beetje aangekondigd wie de volgende week zit. En dan moet Pelle daar een goede vraag voor bedenken.
Ja. Nou, volgende week hebben we opnieuw een oud speler in de uitzending. Maar hij is wellicht bekender als de fysiotherapeut van Heerenveen. Weet jij om wie het dan gaat, Pelle?
Ja, hij is en fysiotherapeut.
Ja, zeker. Yes. Erik
Tervoorde. Ja. Ah, dat vind ik wel leuk. Ja, die ken ik wel. Daar heb ik wel een goede band mee gehad natuurlijk. Ja, leuk.
Wat voor vraag heb jij voor hem? De doorgeefpaas.
Doorgeefpaas is... Heeft Erik Tervoorde nog steeds zo'n sublieme techniek als dat hij toen had toen ik er nog was? Dat is eigenlijk mijn vraag. Of is dat, moet ik iets meer voetbalgericht richting...
Nee, joh.
Nee, joh. Wat jij wil. Want dan mag jij daar even over opscheppen. Ik ben
wel echt bekend om. Ja, nee, dat was wel altijd wel leuk meedoen. Altijd spelletjes overal van maken. En, hij heeft me ook toen geholpen aan mijn eerste jachtplek. En Rostergaast was dat dan.
Oh ja.
Hij heeft me toen mee geholpen. Ja. Dat was de buurman. Ja.
Maar
daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Hij heeft een hele goede techniek qua wat? Hij kan,
voetvolley.
Een jongen deur?
Want hij moest natuurlijk altijd met de geblesseerde het veld op. En dan ging het eigenlijk alleen maar om spelletjes en voetballen natuurlijk met een balletje erbij. En daar was hij altijd wel heel leuk mee, dus dat was wel altijd wel...
Hij had vooral een hele goede harde trap vroeger.
Ja, zeker weten. Ja, we hebben natuurlijk ook wel veel van hem gehoord dat hij altijd weer scoorde tegen de Barcelona, wat was het
dan? Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja.
Dat hebben we wel 1000 keer gehoord van hem. Dus,
score eerst maar eens tegen Barcelona en kom dan maar eens weer.
Ja, precies zo. Ja. Of een fotootje dat hij weer had geprint, dat hij dan weer op de fysio-ruimte had opgehangen.
Ja, mooi.
Heel mooi.
Horen we daar volgende week waarschijnlijk ook alles over?
Denk ik wel. Ja. Hey, heb je nog vragen aan ons? Ik zou niet weten wat. Want, interessant. Maar...
Nee, ik heb nog geen vragen. Ja, ik hoop eigenlijk voor jullie dat Nederland weer misschien gaat besluiten om te gaan verder voetballen. Maar dat zie ik niet zitten. Maar
nee.
Ik denk dat ze een beetje wel snel hebben gehandeld daarin. Als ik nu ook wat Europa ziet, hoeveel er weer aan beginnen. Maar ja, dat is een beetje zonde. En uiteindelijk moet je dat ook accepteren. Maar ik zou het wel leuk vinden. Als dat nog,
Het was wel een zoortje hier, in ieder geval. Ja, heb je het een beetje meegekregen?
Ja, zeker. Ik volg het meeste Nederlandse nieuws wel. En ook natuurlijk voetballend. Natuurlijk eigenlijk wel grotendeels alles. Maar ik vond het ook wel een beetje heel heftig hoor. Want Nederland was toen het eerste land die heeft gezegd, we stoppen ermee.
Ja.
Ik vind het vooral heel erg sneu voor jeugdvoetballers. Ik bedoel, dat is toch de mooiste tijd die er is. Weer komt er nou aan, jeugdtoernooien en zulke dingen. Weet je zelf nog wel vroeger. Ik vond het altijd fantastisch, die toernooien. Ja, dat gaat allemaal niet door. Dat is natuurlijk,
op doorbreken zaten en tegen een debuut aan zaten. Ja, dat kan je die jongens eigenlijk niet eens afpakken, maar dat gebeurt nu wel. Dat is wel heel heftig, ja.
Ja, nou ja, nieuwe kansen voor het seizoen. Hè?
Maar ja, dat is wel...
ja, laten we daar maar...
Het jaar is wel weg.
In ieder geval,
het is wel een beetje zonde zo. Maar goed.
Ja.
Ah, weet je, we hebben het een paar weken geleden ook over gehad. Uiteindelijk maakt het voor ons niet heel veel uit. We een beetje, als Heerenveen zijn, dan zaten we een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Er viel weinig meer te winnen. Er viel ook heel weinig nog te verliezen. Dus,
nee, maar toch naast de aardappel aan.
Precies, dat is het. Ja, dat is het.
Ja,
exact. Nou, dat wordt wel weer tijd dat we er
iedere week weer een week dichterbij.
Ja, dat is waar.
Dus,
En goed, tot heren, die tijd vullen wij de gaten. Met
zeker weten.
Schitterende gesprekken als deze.
Ja. En goed, jongens, mag ik jullie weer bedanken voor jullie aanwezigheid. Zeker Pelle ook. Vanuit,
Polen. Top man. Hartstikke leuk. Ja,
was gezellig.
Zeker weten.
Goed, volgende week zijn we weer met een nieuwe quarantainetape. En is natuurlijk Erik ten Voorde ter gast. Jullie kunnen alvast al je vragen voor hem insturen via Twitter en Instagram. En dan horen we volgende week weer het resultaat.
Kom.
Goed.
Gaan we doen.
Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Later.
Doei. Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.